Wethouder Arjan Nelerman, goedemorgen.
Goedemorgen.
Naar goed Amerikaans gewoond tutoyeren wij elkaar gewoon. Dan spelen we elkaar bij de voornaam aan. Dus Arjan, bij deze. Ik was van de week aanwezig bij de presentatie van de nieuwe begroting. Het college was op volle oorlogsterkte uitgerukt. Het was wat veel gevraagd om iedereen hier binnen te halen. Dus, maar de man waar het om draait, die de financiën beheert, dat ben jij als wethouder. Nou hoorde ik jou om te beginnen dat jij trots ging verklaren dat de begroting sluitend is geworden.
Ja, daar ben ik mee begonnen. En ja? Dat is denk ik ook wel het grootste nieuws, dat we een keurig sluitende begroting hebben. Nou is dat altijd voor gemeenten een beetje een rare boodschap, want je bent verplicht om een sluitende begroting in te dienen. De provincie is toezichthouder voor gemeenten en die ziet erop toe dat wij netjes een sluitende begroting inleveren. Maar je kunt op verschillende manieren proberen die begroting in evenwicht te krijgen. En daar zijn vaak nogal wat boekhoudkundige trucs voor nodig om dat te laten slagen. En waar ik met name trots op ben, is juist het feit dat we dat niet hebben hoeven toepassen. Maar dat we een keurig begroting in elkaar hebben zitten. Dus ook in technische zin een keurig sluitende begroting hebben. Voor alle jaren, niet alleen voor 2020, maar ook de 3 jaren daarna. Ik weet zeker dat de provincie daar met tevredenheid kennis van zal nemen. En dat is met name als je kijkt waar we een paar maanden geleden stonden, toen we nog met een gat van ruim 1 miljoen hadden in de verschillende jaren, is dat wel een prestatie van formaat.
Ja, dat staat ook al vast voor de komende 3 jaar, tot 2023. Betekent dat er dan volgend jaar geen nieuwe begroting meer komt?
Nee, we maken elk jaar een begroting eigenlijk maken we alleen de begroting 2020. Maar gemeentes doen daar altijd het meerjarenperspectief achteraan. Dus dat betekent de jaren 21, 22 en 23 zitten er nu achter. Zodat je een doorkijk hebt hoe dat zich de jaren daarna ontwikkelt. En dat schuift ieder jaar 1 jaar op. Dus het is eigenlijk, het heet ook wel de meerjarenbegroting.
Er was eerst een structureel tekort van ongeveer 1 miljoen euro. En dat tekort was grotendeels te wijten aan de krappe bijdrage vanuit het Rijk voor de kosten van onder andere jeugdzorg. En er werd maatschappelijke ontwikkeling. Ik neem niet aan dat in die situatie veel veranderd is.
Nee. Dat zegt ook wel iets over de puzzel waar we mee bezig geweest zijn. In grote lijnen, het heeft natuurlijk altijd veel meer oorzaken, maar de 2 grootste veroorzakers van het probleem was inderdaad de kostenontwikkeling van de jeugdzorg en WMO. Aan de ene kant het sociaal domein en aan de andere kant de enorm gestegen kosten voor afvalstoffen. Gewoon ons huisvuil, het ophalen van ons huisvuil. Van dat laatste is de belangrijkste oorzaak weer de milieuheffing die het Rijk er vorig jaar nog eens bovenop gedaan heeft. Om ons er allemaal bewust van te maken dat we echt scherper moeten zijn met ons afval. Dat we ons afval beter moeten scheiden en vooral dat we minder afval moeten produceren. Dat is een heffing die is opgelegd aan de afvalinzamelaars. De verwachting is dat die dat uiteindelijk weer door gaan rekenen in de tarieven. Want
het werkt allemaal door naar de consument.
Ja, dat kan niet anders. En dat was vorig jaar was dat veel te laat. Want die heffing die werd pas in eind november, begin december opgelegd. Dan moeten wij al lang onze begroting ingediend hebben. Dus dat ging al niet meer. Dat was dus ook een belangrijke veroorzaker van het tekort van vorig jaar. En dat hebben we dus dit jaar moeten herstellen.
Afvalstoffen verwerking gaat met 50 euro. Althans, die bijdrage erin van de consument gaat met 50 euro per jaar omhoog. Dat lijkt mij vrij fors.
Dat is inderdaad een forse stijging. Daar zijn we niet de enige in. Want bijna alle gemeentes worden met datzelfde verschijnsel geconfronteerd. Dezelfde reden, dus dat is op zich ook wel logisch. Wij kennen wel verschillende tarieven. We kennen een tarief voor 1-persoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Die tarieven staan nog niet helemaal vast. Dat doen we niet bij de begroting. Dat doen we bij het zogenaamde tarievenvoorstel. Dat doen we pas in december. Dan gaan we deze wijziging allemaal uitwerken. Maar het komt er, zoals het er nu naar uitziet, inderdaad naar uit dat voor een 1-persoonshuishouder op jaarbasis dat tarief zo'n 50 euro omhoog gaat. En voor een meerpersoonshuishouders wel 70 euro.
Staat tegenover dat de OZB-belasting omlaag gaat.
Dat klopt.
Ik weet niet of dat elkaar opheft.
Nou, dat heft elkaar niet helemaal op, omdat we nou eenmaal wel te maken hebben met die enorme stijging van die afvalstoffenheffing. Maar we vonden het ook wel nodig om tegenover die lastenverzwaring ook iets aan lastenverlichting te doen. En het is dit college en deze wethouder al jarenlang een doorn in het oog dat begrotingen vaak sluitend worden gemaakt door de OZB dan maar wat te verhogen. En dat betekent eigenlijk dat ondernemers en woningeigenaren, want die betalen voornamelijk die onroerende zaakbelasting, dat die moeten opdraaien voor het algemene beleid van de gemeente. Of ze daar nou part of deel in hebben, dat is dan weer de vraag. Dus het is een wat onevenredige verdeling. Dus wij zeggen dat is dan de belastingbetaler die ervoor opdraait. En wij vinden het logisch dat die heffingen meer worden betaald door de veroorzakers. Dus niet een algemeen middel zoals de OZB, maar wel specifieke heffingen zoals rioolheffing of afvalstoffenheffing of lijkbezorgingsrechten. Dat is in krimpen allemaal niet kostendekkend. En daarvan hebben we afgesproken dat dat op termijn wel naar meer kostendekkendheid toe moet. En dat is ook de beweging die we nu maken. En dat is niet om geld op te halen per se, maar het is wel om te verschuiven van de OZB naar die heffing. Dus die heffingen zullen ook de komende jaren nog verder omhoog gaan. Maar de OZB zal daarentegen dan naar beneden gaan.
Ja, OZB natuurlijk naar beneden. Dat is vooral zeg maar voor huiseigenaren is dat goed nieuws. De vraag is toch in hoeverre woningcorporaties dat ook door laten werken in de huren die gevraagd gaan worden. Er zijn nog tal van andere investeringen die hier nog op de rol staan. Noem maar onderwijs, de Algrabrug, Oudkrimpen, de cultuurnota, noem maar op.
Klopt, dat heeft de opgave zeker niet kleiner gemaakt om deze begroting dicht te krijgen. Want we wilden geen begroting maken waarin we op de beroemde salamitechniek overal maar iets vanaf te halen een begroting sluitend krijgen. Want we wilden juist ook nog eens behoorlijk investeren. En dat doen we in de Grote Kruising, dat doen we in onderwijshuisvesting, inderdaad cultuurnota zoals je zei. Dus we hebben anders dan andere jaren echt alle portefeuillehouders, alle wethouders de opdracht gegeven, kijk nou eens goed naar binnen je eigen beleid. Van wat doe je daar nou allemaal? En waar zijn nou maatregelen te vinden? Los van of je nou geld tekort komt of niet. Maar wat zijn we nou met de goede dingen bezig? Zijn we met de goede dingen bezig en doen we de dingen goed? En kijk daar nog eens echt heel kritisch naar met z'n allen. En kom met maatregelen om te kijken of je dingen anders kunt doen, of je overbodige regelingen kunt afschaffen. Of je dingen net met iets minder geld ook zou kunnen doen. En dat is gebeurd. En dat heeft geleid tot een meer dan sluitende begroting.
Ja, en onder andere dan zeg maar iets wat onder de bevoegdheden wethouder Anton Tim viel, namelijk over participatie, het sociale component. En mensen weer mee laten draaien in de maatschappij. Maar dat betekent dus moet komen tot een verlaging van het aantal uitkeringen voor werklozen. En dat zou dan betekenen dat Krimpen het aantal werklozen in 2020 met 15 personen wil verlagen. En op dit moment ontvangen zo'n 500 Krimpenaren een uitkering vanuit de gemeente. Een loffelijk streven natuurlijk, maar die mensen moeten wel, je kunt het wel willen natuurlijk als gemeente dat, maar die mensen moeten wel aan het werk geholpen worden. En gaat dat lukken?
Ja, even één correctie. Het zijn mensen zonder werk, maar het zijn mensen die in de bijstand zitten. Het zijn niet mensen die van een werkloosheidsuitkering gebruik kunnen maken. Het zijn mensen die eigenlijk nog verder in de put zitten en van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. Dat is een bestand van net iets meer dan 500 mensen in Krimpen. En die proberen we naar werk te begeleiden. Dat lukt in Krimpen de afgelopen jaren moeizaam. En daar gaan we inderdaad, daar gaat wethouder Tim vol op inzetten om in samenwerking met ondernemers, want dat is, daar moet je ondernemers voor hebben en werkgevers, ook de gemeente zelf misschien, ook partners waar wij als gemeente zaken mee doen, om te zorgen dat we tussen de 20 en de 25 mensen uit die portefeuille krijgen en weer aan het werk krijgen. Dat scheelt ons als samenleving en als gemeente heel veel geld. En wat veel belangrijker is nog, die mensen kunnen weer meedoen. Die kunnen meedraaien in onze samenleving en in hun eigen onderhoud voorzien. En dat is natuurlijk uiteindelijk het allergrootste doel. Dus dat mes snijdt echt aan twee kanten. Het is alleen ontzettend lastig om mensen die soms al jarenlang op de bank zitten,
een beetje buiten de samenleving dreigen te raken. Om die weer te activeren en mee te krijgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar er ligt een heel ambitieus plan om dat voor elkaar te krijgen. En dat als we daar in slagen, levert dat de komende jaren levert dat tonnen per jaar op.
Ja, maar desondanks werd van de week bekend dat werkgevers die met de nodige vacatures zitten toch niet mensen willen aannemen waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten.
Klopt, dat is best lastig. Ondernemers weten vaak niet, zijn niet zo goed op de hoogte van wat voor regelingen daarvoor gelden. Want er zijn bijvoorbeeld ook fiscale faciliteiten voor ondernemers om dat juist aantrekkelijk te maken. Daar gaan we ondernemers mee helpen. Ondernemers moeten ook wel zelf investeren in tijd en aandacht. Want dat zijn mensen die, ja, je kan niet zomaar even zeggen van ga maar zitten en hier is een computer en doe je ding. Daar komt echt meer bij kijken. Dus het vraagt wel meer begeleiding. Maar er staat ook wel veel tegenover. Gelukkig hebben we in Krimpen ook best veel ondernemers die zich maatschappelijk verantwoord voelen en daar bijdrage aan willen leveren. Maar het moet ook wel passen. De afgelopen jaren is het natuurlijk, als de economie slecht gaat, dan is het voor bedrijven natuurlijk ook ongelooflijk lastig. En die moeten dan ook echt gaan wikken en wegen wat ze kunnen. Gelukkig trekt dat aan. En dat zijn allemaal dingen waardoor we in ieder geval die omstandigheden beter zijn. En we gaan ondernemers daar dus ook bij ondersteunen om de weg te vinden en om dit soort trajecten in te gaan.
Maar goed, de kostenbesparing die voor ogen staat, dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, dat is niet zomaar gedaan. Dus is er een dag voor wethouders, hoorde ik net zeggen. Ja, er is elke dag een dag voor wethouders. Zeker als je van financiën bent, want elke dag gaat het wel over geld. Maar ik denk dat wethouder Tim de komende jaar, ik weet wel waar wethouder Tim het komende jaar mee bezig is.
Dat zeker weten. Nou, we hebben net al de portefeuille eerstejaars maar al voorbij gekomen met afvalstoffenheffing. Onder portefeuille van wethouder John Jansson. Die sprak heel chic over klimaatadaptatie.
Ja,
en dat is zeer vrij gevonden. Maar dat betekent dus dat naast alle geplande rioleringswerkzaamheden die her en der de gemeente al volop bezig zijn, dat er ook nog plannen bestaan om erin te gaan investeren in extra drainage naast die rioolrenovatie.
Ja, dat hebben we in Nederland klimaatadaptief maatregelen genoemd. Ja, even simpelweg, het regent steeds vaker. Als je de laatste dagen een beetje naar buiten kijkt, dan herken je dat beeld ook weer. Vroeger loosden we al dat water gewoon op het riool en dan werd dat weggepompt. Maar we kennen tegenwoordig ook in toenemende mate periodes van droogte. Dus we moeten dat water soms ook opslaan. Dus klimaatadaptief riolering betekent eigenlijk niet veel anders dan dat we twee soorten riolering krijgen, waarbij dat water wordt opgevangen, soms naar spaarbekken gaat. Dan moet je dat spaarbek ook wel hebben. Nou, dat is allemaal best duur. En daar zijn we ook al een aantal jaren mee bezig. Maar dat intensiveren we. En dat gaan we vooral nu ook toepassen in Oud-Krimpen. Wat in verschillende fases waterproof gemaakt wordt, zeg maar. Want mensen die in Oud-Krimpen wonen, die herkennen heel goed het probleem van wateroverlast wat ze daar regelmatig hebben.
Tot zover even de begroting. Ik wil het andere punt nog even aanhalen. Dat gaf nogal wat commotie, heb ik zeker in de commissie begrepen. Het gaat ineens plotseling over een invulling voor het kantoor van de Rabobank. Dat komt geleidelijk aan leeg te staan door de toenemende digitalisering. Dat betekent financieel vooralsnog geen consequenties voor de gemeente Krimpen, omdat Rabo dat gebouw huurt tot, 2025 geloof ik. Nog steeds, maar nou bestaat ineens het plan om onderdelen van het gezondheidscentrum over te hevelen naar die leegkomende ruimte. Over het Krimpen Sociaal Team, Krimpenwijzer. Dat gaf nogal wat onrust in de commissie afgelopen week. En aanstaande donderdag in de raadsvergadering zal dat wel uitgebreid ter sprake komen. Vanwaar dit plan?
Ja, dit plan komt een beetje door de aankondiging van de Rabobank om inderdaad toch eerder dan verwacht niet langer gebruik te maken van het pand naast het gemeentehuis. Toen het gemeentehuis verbouwd werd, is dat in samenwerking met Rabo gedaan. In de verwachting dat ze daar 12,5 jaar zouden blijven zitten. Sorry. Daar komt eigenlijk al heel snel een einde aan die opvatting. Ja, de Rabo heeft gezegd van ons werk ziet er gewoon anders uit. We hebben dat kantoor niet meer nodig. ze blijven gewoon netjes de huur betalen natuurlijk. Dat, dus in die zin is er niet zoveel aan de hand. Voor de gemeente is het wel aanleiding geweest, omdat de gemeente eigendom is van dat, eigenaar is van dat deel van het pand, om te kijken van, zijn er dan misschien nu mogelijkheden om te bekijken die interessant zouden kunnen zijn om dat pand toch te gaan vullen met iets anders. Zo zijn we onder andere bij de genoemde teams uitgekomen, die nu in het gezondheidscentrum zitten. Die zitten ook wel klem in dat gezondheidscentrum. We zitten al geruime tijd met plaatsgebrek. De samenwerking die gezocht is in het gezondheidscentrum, die werkt op zich heel erg goed. Maar daarvoor is het ook vooral naar het inzicht van die organisaties niet nodig dat ze daar zitten. Die drie organisaties krimpen, sociaal team.
Maar het wordt juist gezegd dat het zo goed is dat al die organisaties daar uitgerekend. Je hebt een gezondheidscentrum, ja, niet voor niets.
Klopt, dat is zo. Dat is ook de reden geweest dat we daar naartoe gegaan zijn. We moeten wel even een splitsing maken tussen enerzijds wat we dan zeg maar de echte zorg noemen, de medische zorg. Dat zijn de echte gebruikers van het gezondheidscentrum. De huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, alles wat daar zit. En de sociale zorg, en dat is zeg maar het Krimpen Sociaal Team, Krimpenwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat zijn de drie organisaties die er vanuit de gemeente zitten. Die samenwerking is prima tot stand gekomen. Dat was heel belangrijk na de decentralisatie van het sociaal domein. Van beide kanten, zowel vanuit met name de huisartsen als deze drie organisaties is gezegd, die samenwerking is tot stand. Die vinden we allemaal heel belangrijk. Wij ook als gemeente. Wij zijn alleen van mening dat dat ook heel goed kan als je niet zo dicht bovenop elkaar zit. Want we hebben eigenlijk meer ruimte nodig. Dat kan niet in het gezondheidscentrum op dit moment. Het gezondheidscentrum heeft ook wel aangegeven meer die echte medische zorginstellingen daarin te willen hebben en minder die sociale zorg. En wij denken op deze manier zonder afbreuk te doen aan die samenwerking, want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, wel een goede huisvesting. Want we zijn ook wel werkgever van de mensen die daar zitten. En er zijn problemen met het aantal werkplekken. Er zijn ook problemen met klimaatbeheersing en een aantal andere technische dingen waar het overleg ook wat moeizaam overloopt met de eigenaar van het gezondheidscentrum. Namelijk de organisatie, het gezondheidscentrum is een particuliere organisatie. En dat is, dat lijkt een goede oplossing.
Nou, ik begreep uit de commissie, kwamen de andere geluiden daar omtrent. Daar is in ieder geval het laatste woord nu over gesproken. Verder zal het uitgebreid in sprake komen tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag. Wethouder Arjan Nelleman, dankjewel voor je komst naar de studio en de toelichting op zowel de begroting als op dit verhaal over de invulling van de ruimte bij de Rabobank.
Graag gedaan.